De zon staat laag hier bij Warder aan het IJsselmeer. Een uitzicht, nou wie wil zo'n uitzicht niet hebben? Weilanden, een slootje, schapen op nog een 20 meter afstand, een dijk achter ons.
Ja, een dijk achter ons en daarachter een IJsselmeer.
Hoe lang woon je hier nu?
35 jaar.
Gebouwen? Nee, ik moet het anders zeggen. Ideeën hebben gebouwen nodig.
Ja.
Waarom hebben ideeën gebouwen nodig?
Nou, dat hangt van het soort idee af, hè?
Ja, maar jouw ideeën hebben gebouwen nodig.
Ja, tenminste sommige van mijn ideeën. Ja, ja, ja. En dat komt omdat, zoals Jan Schaefer wel zou zeggen, in gelul kun je niet wonen. Dus als je wilt slapen, dan moet je toch een dak boven je hoofd hebben.
Ja, maar dat is het enige idee dat daar aan het grond zou gericht is. Er is ruimte nodig. Er is een huis nodig om in te kunnen slapen.
Ja, maar dat is heel modern gedacht. Het begint altijd heel simpel in oorsprong. We hebben weken bij de Dogon gewoond. En dat zijn bij de Dogon in Mali. Dat is een hele oude Afrikaanse stam die daar 500-600 jaar geleden dat gebied van Bandiagara was binnengetrokken. En dan zit je min of meer op het meest elementaire niveau. Als je dan met die mensen praat over ruimte, dan is dat altijd een representatie van wat voor hen de kosmische ruimte is. En van de krachten die daarin werkzaam zijn. Met andere woorden, in de oudste architectuur is altijd sprake van een soort dubbele functie. Je hebt zeg maar de materiële functie, zoals hè, mensen zijn mensen. Zelfs schapen stop je nog in een hok als het te gek wordt. En tegelijkertijd, omdat die mensen niet zoals wij met grote, ja, zeg maar onzichtbare defensieve lijnen rondlopen, maar gewoon wat meer nog onderling communiceren en ook met de voorouders communiceren en openstaan voor de generatie die erna komen. Die leven dus eigenlijk, hoewel de hutten klein zijn, in een heel groot ruimtelijk kosmisch besef. En als je dan ontdekt bij die mensen dat, hoe dat werkt, dan kun je, tenminste bijna niemand kan zich dan onttrekken aan een soort schok. Dat terwijl het er op het eerste oog, ja, hoewel wel erg mooi hoor, maar toch heel iets wat onmogelijk uitziet. Dat daar zo'n complexiteit aan ideeën en emoties en ook echt, mooi gezegd, betrekkingen schuil gaan. Ik zal je een voorbeeld geven. Niet ver daar vandaan kwam ik in een soort grot. En in het midden van die grot waren allemaal stenen op elkaar gestapeld. En er lag daar wat, en er lag daar wat, en daar, zeg maar een beetje oost, zuid, west, noord of zo. Niet echt hard symmetrisch, maar min of meer wel. En toen bleek dus dat voor dat hele dorp, Kundu Ando, de sacrale plek was. Gewoon die. En dat die stenen op elkaar gestapeld, dat was de wereldkolom. En die vier elementjes of toestanden in een half masker wat er lag, dat waren dan weer de vier windrichtingen. Die mensen hadden dus een kleine kosmos georganiseerd. Dus die leven in kleine hutten en hebben in hun bewustzijn daar een hele kosmos mee opgebouwd.
Al die ruimte eromheen.
Ja, exact. Dus die, zeg maar, de fysieke ruimte was klein. Maar de niet-fysieke ruimte was veel groter dan wat heel Nederland in zijn hoofd bij elkaar draagt.
Want als je het nou vergelijkt met hoe we in Nederland wonen.
Ja, dat is. Ik wil niet te veel afgeven op mijn land. Maar ik krijg het hier met de dag benauwder. En de reden is heel simpel. Dat wij hier niet alleen langzamerhand alles volbouwen. Maar dat parallel aan dat fysieke bouwen, of het dan wegen, huizen of wat dan ook zijn, er in de niet zichtbare orde voortdurend regels bij komen. Want hoe dichter je op elkaar zit, hoe meer functies verzoend moeten worden, hoe meer regels om die spanning die daaruit ontstaat op te vangen en te reguleren. Totdat we nu het punt allang bereikt hebben dat die regulering weer een nieuwe spanning creëert.
Ja, maar daar bij die stam, hè? Daar zijn toch ook heel veel regels?
Ja, maar het aardige is dat ze die regels wel met onderling bespreken. Je hebt er niet eens een opperhoofd die dat regelt. Ik bedoel, het zijn waar wij waren, animisten. Die hebben geen leider. Dus die gaan bij elkaar zitten en die praten met elkaar. Het zijn hun eigen regels, dus het is niet vervreemdend.
En hier
zijn het allemaal regels van bovenaf, van ambtenaren. Wat ik nu jarenlang volg bij de boeren. Nou, dat ze nog niet helemaal gek zijn geworden, bijna wel nu. Dat is echt eigenlijk verbazingwekkend. Want het is een bureaucratisering die elke vierkante meter in kaart brengt. We worden nu al gecontroleerd door satellieten. En de boeren wel of geen mest uitrijden. Maar kortom, die regeldichtheid in dit land is zodanig. Iedereen voelt het is te gek, het is niet rationeel meer. En er komt bij dat de mensen die daar naartoe moeten zien, agenten, bankemployés, de mantelzorg, dat die helemaal geen vrijheid meer hebben om zelf te bepalen. Nou, in dit geval is het onzin. Die mogen niet meer nadenken. Dus degene die de controle uitoefent is verboden om nog na te denken.
In de trein ook niet meer. Hè?
Exact.
De conducteur kan ook niet meer zelf bepalen of iemand...
Exact. Nee. Nou, dus dat betekent dat honderdduizenden mensen die controlefunctie hebben zelf niet meer mogen denken. Nou. Dus dat is een regeldruk, annex een infantilisering van het gezonde verstand. En we bouwen nog door. En we stinken nog door. Met alles en nog wat. Dus dit land is langzamerhand toe aan de explosies dreigen ook voortdurend. Al denkt iedereen dat het door de moslims komt. Maar we hebben onszelf een dusdanig korset aangelegd. Mentaal, emotioneel en ruimtelijk. En met zo weinig symboliek, zo weinig openheid, zo weinig nieuwe ideeën. Dat ik weet niet goed wat er moet gebeuren. Maar er moet echt een hele diepe transformatie plaatsvinden.
En door op wat voor manier te bouwen. Want zelf heb je hier in de afgelopen 35 jaar toch een paar dingen neergezet hier die wel beantwoord aan bepaalde basisideeën over hoe een mens zich prettig kan voelen.
Ja, ja, nee, dat klopt.
Kunnen we daar naartoe lopen, naar dat echt duidelijke voorbeeld ervan, wat hier staat. Want hier loop voorbij het eigenlijke woonhuis. En je hebt een paar klompen waarmee je tussen het woonhuis en de schuur, de oude stolpboerderij, loopt. Het is een echte stolp, hè?
Ja. En
we zijn nu binnen in die stolp. Hout.
Ja, de stolp wordt gekenmerkt door het zogenaamde vierkant. En dat zijn dus vier palen die een perfect vierkant vormen. Dus om je te visualiseren, je hebt gewoon vier palen. Die palen hebben in dit geval een behoorlijke lengte. Ik schat dat ze zeker zo'n 8 meter, 9 meter hoog zijn.
Er zijn ook vertakkingen boven, hè?
Ja, het zijn eigenlijk gewoon boomstammen, dus met zijtakken. En die zijn onderling verbonden door dwarsbalken. En die zijn dus daardoor stabiel. Als het heel hard waait uit het zuidwest, dan pakt dus de paal waar jij nu tegenaan leunt met dat grote schuine dak, die begint een heel klein beetje mee te geven en die krijgt de tegendruk van de drie andere palen. Toen ik vroeger heel hoog in de nok zat, kon ik dus bij stormen of als de buitendeur openging, begon mijn zelfgetimmerde tafel, die inderdaad niet al zo stabiel was, maar die ging gewoon een beetje bewegen. Dus zat ik helemaal boven en dan voelde ik dat het huis ietsje meegaf. Nou, en dan moet je weer denken dat alles wat flexibel is, sterker is dan alles wat puur statisch is. Dus je ontdekt dus een geheim in dat huis, namelijk dat het door een dergelijk vierkant, wat een enorme vrijheid geeft voor allerlei functies om het te sluiten, te openen en dan naar de zijkanten uit te bouwen, dat in dit geval het meer dan 130 jaar ongeveer gebruikt is. Nee, veel langer, even denken. Het is van 1883. Ja, nee, het is ongeveer 80 jaar gebruikt. Door de boeren met in het midden duizenden balen hooi, daaromheen op het zuiden en westen de koeien. Aan de oostkant hier het voorhuis, daar logeerde de familie in hele kleine bedstees. En de andere hoek, de noordkant van het huis, daar stonden de karren. En dan heb je ook hele grote hoge deuren, waardoor die hooiwagens naar binnen konden, om dan zo dat hooi hier in dat vierkant te gooien.
Dat is de basis. Maar wat heb ik ermee gedaan? Dit is volledig Als ik zeg vertimmerd is het niet goed. Volgetimmerd is ook niet goed, want het is ook zeker niet volgetimmerd. Maar er is wel van alles mee gebeurd. Er zijn een paar verdiepingen ingezet, maar toch niet zo dat je er niet meer doorheen kan kijken. Er zijn ramen ingezet. Wat is hiermee gebeurd?
Ja, zoals je zegt, eigenlijk heel veel, maar tegelijkertijd heel weinig.
Ja, dat is het.
Laat ik bij het weinige beginnen. De oorspronkelijke structuur is intact gebleven. Dus het vierkant is helemaal open. In noord, zuid en oost-west richting. Dat wil zeggen open, we hebben daar niks ingebouwd. Op de eerste balklaag, op ongeveer pakweg 7,5 meter hoog, is een achthoekige vloer gekomen.
Precies binnen dat vierkant past.
Ja, die precies binnen dat vierkant past met twee uitlopers naar de dakrand toe.
Ja. Waar bruggetjes dan, naar het raam.
Precies, waar dan een raam zit met uitzicht over het IJsselmeer en de landerijen. En die achthoek, ik heb dat afgekeken van het baptisterium in Florence. Die achthoek, die dus gedragen wordt door twee gigantische balken die een overspanning hebben van zo'n 7 meter. Die maakt het mogelijk om de vier palen van onder tot boven en van boven naar beneden helemaal vrij te laten. Dus daarmee de constructie van het huis uit 1883 helemaal zichtbaar en voelbaar te maken. En tegelijkertijd vormen ze door die schuine hoeken in die rechte hoeken weer een nieuw element in het spel van verticale, horizontale, diagonaalsgewijze balken. Dus het is een verrijking van het spel van al die lijnen en volumes. Want de balken die daaronder liggen, die mogen er best zijn. Dat zijn enorme knoepers. Als je dan via trappen zo naar boven gaat en je komt door die bovenste etage, dan heb je weer een hoogte in het midden van ongeveer 7 meter. Want de totale hoogte is circa 14,5. En dan zit je dus eigenlijk onder die hoogte van 7 zo met een schuin naar beneden lopend dak onder een hoek van 90 graden. En dat geeft een gevoel van openheid en beslotenheid.
Dat is dus waar over iets je net ook had toen je het over de stam had in Afrika.
Ja, en waarvan, laat ik zeggen, wat teruggaat op een wezen heel elementair inzicht, maar waarmee je nagenoeg alles kunt verklaren. En je zou kunnen beginnen gewoon met je hartslag. Ja. Dus. Nou, met het kloppend hart, met het bloed. En dat maakt voortdurend een samentrekkende beweging en weer een openbrekende beweging. Je kunt het doen met. Je kunt het doen met stilte en geluid, met ritmes en dergelijke. Nou, alle werkelijkheid, met name alle levende werkelijkheid, is een samenspel van centrumzoekende en centrumvliedende krachten. En dat geldt dus uiteindelijk ook voor de basisfilosofie van elke woning. En de reden is dat een mens behoefte heeft aan een centrum, dus dat is een familie of dat is geborgenheid, ook al woon je alleen, je hebt behoefte aan geborgenheid. En tegelijkertijd moet daar een tegenkracht in aanwezig zijn die geborgenheid weer openbreekt. Nou, dat doen wij bijvoorbeeld met ramen en met deuren. Maar er zijn natuurlijk gebouwen die dat bijvoorbeeld doen doordat er één plek heel hoog is. Nou, met andere woorden, op het moment dat jij zeg maar in een spanningsveld zit van open en gesloten, van hoog en laag, dan ontdek je dat dat iets met je doet in een hele positieve zin. Het is dus niet gewoon een klein doosje dat gesloten is. En
maar er is uitzicht, er is een soort ruimte naar boven. Ja. Of als je boven staat een ruimte beneden. Exact, er is openheid.
Ja.
Even hier beneden lopen, want de vloer van het vierkant, helemaal midden in de boerderij, die is iets verdiept.
Ja.
Je zou eigenlijk zeggen een zitkuil, maar het is meer dan dat.
Nou, het is inderdaad, het is verdiept en daar staan, er ligt een Persisch tapijt, een glazen tafel.
Chesterfield bankjes.
Ja, drie Chesterfield banken en een open haard en that's all. Er zijn geen schilderijen, er zijn zwarte wanden.
Wat is dit eigenlijk? Wat gebeurt hier? Wat is dit voor ruimte?
Je hebt ruimte nodig, niet zozeer voor spullen, maar voor mensen en beleving. En Dit huis dat is gebruikt voor debatten, voor feesten, voor theater van de kinderen, you name it. Nou, en doordat er zoveel leegte is en eigenlijk alles vrij objectloos gehouden is, behalve een paar nu gemakkelijk zittende banken, krijg je een veel sterkere ervaring van het geheel dan wanneer je dit dichtbouwt en volgebouwd zou hebben. En ja, daarmee kom je dus op een soort autonome ruimtebeleving, maar waar alles ook een soort verstilde beweging inhoudt. Het is als het ware gestolde beweging. En daarmee kom je op de essentie van goede architectuur, namelijk dat goede architectuur de tijd op een actieve, bewuste of passieve, maar wel bewuste manier integreert in de ruimte. Dus dat die ruimte ook werkelijk, gevoelsmatig en anderszins de drager van tijd is. Want tijd als zodanig is uitsluitend zichtbaar via ruimte. Tijd is onzichtbaar. En alleen de ruimte, zoals van ons lichaam en van gebouwen, geeft aan dat er kennelijk de tijd voorschrijdt.
Dus door veroudering?
Bijvoorbeeld door transformatie, ja.
Transformatie?
Ja, dus transformatie, ja. Dus het is, en zoals Jan Wolkers, las ik onlangs nog zo zeggen, verrotting is heel goed. Nou, dat is veroudering, maar dat is ook transformatie. En dan kom je dus, als je dus ruimte en tijd gaat integreren, dan heb je eigenlijk een appeltje. Een appel aan de boom is ruimte, maar het leeft en het valt op een bepaald moment naar beneden. Dus architectuur die uitgaat van een geïntegreerd ruimte-tijdbesef, die zal langer mee kunnen gaan dan architectuur die dat niet doet. En ik zal een voorbeeld geven. Als Le Corbusier een gebouw neerzet, of Italiaanse keukenontwerpers, een keuken maken die het mooiste is als hij klaar is. En daarna kan hij alleen maar minder worden. En je gaat het vergelijken met de Romeinen, die huizen bouwen en die stenen, en die werden steeds mooier. Nou, dan heb je dus iets te pakken, namelijk Le Corbusier dacht puur driedimensioneel. In dat soort gebouwen dan, hè. In andere gebouwen was hij weer fantastisch, hoor. Was hij geniaal. Maar als hij puur driedimensioneel denkt, dan heb je een statisch ruimtebegrip. En als je statisch ruimtebegrip hebt, wordt het voor de duur, op de duur voor de mensen die daarin wonen, wordt het onleefbaar. Ze kunnen alleen niet verklaren waarom. Dus goede architectuur moet ruimte en tijd als een eenheid hanteren.
We lopen even naar een hele lange tafel toe hier. En dan pak ik even een blad. Vandaar een start artikel over een project dat je nu aan het opzetten bent in Sardinië. En waar wil ik verder over praten, maar kunnen we even door dit hier naar boven? Hoe komen we hier naar boven? Ja. Zo. Een deur door. Hier heb je echt een rondgang. En je kijkt zo beneden de kuil in, waar we net stonden. En je kunt nog een trappetje omhoog. En hierboven, oh ja, gaat een hele grote lamp aan nu. Boven een grote vierkante tafel in een nok van de stolp. Wat voor project is dit? Wat wordt dit? Ik zie foto's van een soort het is nog geen werkelijkheid geworden, dat kun je al zien. Het zijn computerfoto's van een gebouw. Dat lijkt te stromen. Het is heel plat. Het zit midden tussen de bomen op het eiland. Midden in de woud is het eigenlijk neergestreken. Lange gebogen repen lijkt het wel. Wat wordt dit?
In het Financiële Dagblad hebben ze het genoemd, of de Erop Dijksterhuis, een laboratorium voor de Europese hergeboorte. Dus de achterliggende gedachte is om plekken te creëren waar mensen komen die zichzelf en elkaar verhalen vertellen, inzichten opdoen, bekritiseren, maar in een goede spirit. En dus een beetje vernieuwd, verfrist, verrijkt, uitgerust weer vertrekken.
In plaats van? Nou, ja, dit is een ontmoetingsplek, hè?
Ja, Nou, kijk, mensen denken dat je, als je nu filosofie studeert in Amsterdam, wat ik vroeger gedaan heb, dan zit je op het Rutterseiland in een gebouw, dat als je dan hoog genoeg staat, dan kun je de Nederlandse Bank zien. En dan ontdek je dat je exact in hetzelfde gebouw zit. Behalve waar daar de dossiers staan en de registers, et cetera, staat daar Immanuel Kant of een andere filosoof in de kast. Het gebouw is hetzelfde. Nou, aangezien ik er diep van overtuigd ben dat vormgeving de drager is van de potentiële betekenissen en op een of andere manier altijd bewust en vooral onbewust invloed uitoefent op hoe wij denken en voelen, al is dat nog zo elementair, nog zo subtiel, bestaat het niet dat het niet uitmaakt als mensen gaan confereren, als mensen bezig zijn om, zeg maar met een soort education permanent, hele moeilijke problemen moeten oplossen, dat het niet uitmaakt waar je zit. Ik bedoel, iedereen weet dat het wel uitmaakt. Iedereen gaat ook niet voor niks vakantie naar plekken waar hij hoopt of denkt of verwacht dat te krijgen waarnaar hij op zoek is, of het nou seks is of god mag weten wat. Nou, dat geldt dus ook hier. Dus ik dacht om alles wat er aan creativiteit in mensen zit te optimaliseren, moeten er dus hele bijzondere plekken zijn. Dus plekken die, zeg maar, tot de verbeelding spreken, die rust en toch ook dynamisch zijn en waar ook een goed contact is met de lokale bevolking, met de omgeving, waar weer een keer de natuur tastbaar en voelbaar aanwezig is, omdat wij nu met 70-80% van de hele mensheid in stedelijke gebieden wonen. Dus die natuur is nagenoeg een soort esthetisch plaatje geworden. Dus iets van dat contact, en op Sardinië heb je dat nog volop, en ook in Toscane, doordat ze daar buitengewoon voorzichtig en zuinig met het landschap omgaan, heb je dus nog een gevoel met een cultuur en een natuur die vol verleden zit en tegelijkertijd openstaat voor het hier en nu.
Wie gaan hier samenkomen? Voor wie is dit bestemd?
De mensen die hier dus bij elkaar komen, die, we hebben daar een filosofie voor ontwikkeld. Van de 120 studio's of kamers zouden we heel graag dat er een 20, bij voorkeur 30, bezet worden door creatieve mensen met ook een duidelijk publiek besef van de noden van deze tijd, die buitengewoon groot zijn. Dat die chair, zoals we dat noemen, of cathedri, waar deze mensen gratis om niet kunnen verblijven, dus als we op die symbolische stoel kunnen plaatsnemen, dat deze mensen daar hun, op welk gebied dan ook, het kan variëren van economie tot poëzie, tot design, tot nieuwe computertechnieken, dat die daar de tijd hebben om tot nieuwe ideeën en vormen te komen. En dat de bedrijven die chair sponsoren ook door contact met die mensen op interessante ideeën komen.
Ja, maar ik heb ook begrepen dat er ook gedacht zit dat geen hekken gebouwd moeten worden, maar dat er gepraat moet worden.
Ja, natuurlijk.
Dit is ook een hekkengebied.
Een hekkengebied?
Ja, natuurlijk. Dit is de grens van Europa. De grens van de Europese Unie.
Oh, maar wacht. Ja, dat is een ander motief, ja. De Forum 2001 Stichting, die ik in 1990 heb opgericht en die dus dit onder andere van meter van te doel heeft gehad, die heeft als primaire doelstelling de volgende. Ik ben ervan uitgegaan bij het formuleren van die doelstellingen dat de problemen waar wij vandaag de dag met elkaar voor staan, dat zijn primair problemen die voortkomen uit gebrek aan kennis, uit gebrek aan inzicht omtrent elkaars waardesystemen. Wij begrijpen als autochtone Nederlanders, we weten zo goed als niets van de moslimcultuur. Wat weten de Amerikanen in godsnaam van Irak? Wat weten we van de Japanners? Wat weten we van de Chinezen? Enzovoort. Maar andersom, ver gaat hetzelfde natuurlijk. Met andere woorden, bijna elk groot conflict komt voort vanuit een perceptie, vanuit een soort collectieve en politieke perceptie, behalve natuurlijk een heleboel ja, zeg maar, behoefte om de olie te hebben. Maar ook vanuit een perceptie die op elkaar botst. En wat wij willen doen is die percepties bij elkaar brengen. En nu jouw vraag, waarom aan de grens van Europa? Omdat onze tweede doelstelling is te voorkomen dat er een nieuw ijzeren gordijn door de Middellandse Zee komt. Want 3/4 van onze cultuur komt voort uit het Middellandse Zeegebied. Gaan wij dat afsluiten, dan sluiten we ons af van de bronnen die uit Griekenland, Rome, maar Libanon, de hele Midden-Oostenkust, Egypte enzovoorts vandaan komen. Het is een complete ramp.
En, wat er nu gebeurt.
Ja, het is een complete ramp wat er gebeurt. En dan krijg je natuurlijk discussies over Turkije, noem maar op. Nou, op het moment dat de Europese Unie na vele discussies en dat een groot aantal voorwaarden zijn voldaan, maar echt open-minded, Turkije zou toelaten tot de Europese Unie, heeft dat 2 of 3 enorme effecten. Het ene effect zal zijn dat op de eerste plaats alle Turken in Duitsland, hier, waar dan ook, ze zitten, zullen zich geen tweederangs burgers meer voelen. In 1 klap heb je een heel probleem in de kern als het ware opgelost. Het blijft wel doorwerken, maar niettemin. Je hebt een omslag gemaakt. Ten tweede, je hebt daar een staat die in hoofdzaak islamitisch is, of bijna uitsluitend, maar die niettemin het klaarspeelt en moet klaarspelen om die openingen te geven. En daarmee is de islam een integrerend onderdeel van de Europese cultuur geworden, waar onze Europese cultuur vanaf de, zeg maar, vroege renaissance ook uit voortkomt, voor een groot deel.
Ja.
Dus de potentie, plus dat Europa 60, 70 miljoen immigranten nodig heeft.
Eigenlijk zouden de toetredingsgesprekken met Turkije die nu beginnen, hè, die zouden eigenlijk hier gevoerd moeten worden.
Dat zou ontzettend goed zijn.
Dat is die complex eigenlijk voor gemaakt. Veel beter dan in Brussel.
Ja, nee, dat klopt. Dit ontwerp is alsof je een grote hand legt op dat glooiende terrein. Het is heel bergachtig. En dan lijkt het net alsof er grote vogels zijn ingedaald. En dat is een prachtig symbool voor de mensen die hier komen.
Even kijken. Ja, ze hebben nog een soort hand op is neergelegd. Maar,
je legt dus maar op een glooiende.
Zo ziet het, die repen zijn het vingers, ze zijn de hand. Ze zijn er ook,
En je kunt
ook 5.
Ja, je kunt dus ook, zoals kinderen soms 4 of 6 vingers hebben, je kunt gewoon nog een hand. Hè,
vogels, vleugels, vingers, zeg maar. In het land. En hier zou dus die besprekingen, hè, die toetredingsbesprekingen kunnen worden gevoerd. En dan moet met geduld. Hè, dat moet 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar kan wat duren. Hè.
Ja, perfect.
Maar geduld is goed. Hè?
Ja, geduld is fantastisch. Weet je,
het is een gebouw voor geduld. Gemaakt op geduld.
Want als een mens geduldig wordt, dan neemt zijn uithoudingsvermogen toe. En dan moet hij ook veel langer leven met onvervulde wensen. Maar hij krijgt ook meer tijd om zijn gedachten helderder.
Hoe je het dan wel wil hebben.
Exact. Dus
dit moet wel gebouwd worden nu, want toetredingsgesprekken gaan beginnen. Hè? Staat het over een paar jaar? Ja, zoveel geduld kunnen we dan ook niet hebben.
Nee, we zijn nu in de laatste fase gekomen. En nou, ik hoop ook op steun vanuit Nederland in de zin dat, stel dat een 10-tal vooraanstaande internationaal opererende bedrijven zegt, oké, wij gaan 3 jaar lang 1 of 2 chairs betalen. Ja. Er kunnen van allerlei ideeën ontstaan. Het is dus, zeg maar, georganiseerde chaos of chaotische organisatie in de zin, nee, niet chaotisch, maar georganiseerde chaos in de zin, je creëert heel bewust en intentioneel mogelijkheden tot ontmoeting. Dus in deze ruimte zit niet 1 rechte hoek. Hier is de tijd en de beweging, dankzij de computergestuurde tekening, volstrekt geïntegreerd.
Dus daarvoor in Nederland enthousiasme maken?
Ja, daar gaat het nu om. Als je hier dus, zeg maar, een paar weken kunt doorbrengen, dan kom je als een, ook dankzij de keuken en de wijn, kom je als een andere mens thuis. We werken dus heel nauw samen met de gemeente en de lokale bevolking. En het overkomt ons dat je in een restaurant zit. En dat de vrouw die je bedient opeens roept, oh, enzovoort. En die rent naar huis en komt met een gedichtenbundel terug. De vrouw die je bedient. En ja, die stad is, ik heb een architect ontmoet die nu dood is. Die man die was begin 90 al. Fantastische man. En die sprak over het verleden 2000 jaar geleden alsof het gisteren was. En vind je die mensen nog?
En dat kan dus allemaal daar samenkomen.
En dat komt allemaal samen daar, ja.
Nou, ik hoop dat het snel gebouwd wordt. Dit idee heeft een gebouw nodig, hè? Of het gebouw heeft de ideeën straks nodig?
Nou, allebei. Ja. Het idee heeft het gebouw nodig. Maar het gebouw zou niet zo worden zonder al die ideeën. En de ongelooflijke samenwerking tussen Saé en mij. Want zij is een man van drie culturen.
Architect.
Ja. Wij schrijven elkaar brieven, wij kunnen praten. Nou, als vliegende tapijten. Ja, en zo krijg je goede architectuur. Goede opdrachtgever, goede architect.